Laat een ogenblik blijven staan.
Dierbare
God,
wij
naderen weer uw goddelijke tegenwoordigheid door middel van het gebed. In de eerste plaats om u te bedanken voor alles wat u voor ons hebt gedaan en voor de grote liefde in onze harten voor u en voor uw woord. Heer, deze mensen die ik met heel mijn hart lief heb, hebben zich vanavond opgeofferd om in een hete zaal te komen zitten, enzovoort, omdat zij uw woord lief hebben. En we zijn hier vanavond gekomen, Heer, om voor de zieken en voor de behoeftigen te bidden. Mogen er aan het eind van deze dienst geen enkel zwak persoon meer in ons midden zijn. Beloon hen voor hun getrouwheid, Heer. Spreek tot ons door uw woord en versterk ons, Heer, als wij verder gaan, terwijl wij de smaad dragen. Wat een voorrecht om dit te doen. Wij vragen het in Jezus' naam. Amen. U kunt gaan zitten. Natuurlijk kan ik geen woorden vinden om mijn dankbaarheid uit te drukken aan een groep mensen zoals deze, die zouden willen komen om in dit gebouw te zitten. Ik wilde zeggen dat morgen, of we zijn van plan om naar Topeka, Kansas te gaan voor de volgende samenkomsten. En deze eindigen de volgende zondag. Dan gaan we vandaar naar Philadelphia. En nu wordt er verondersteld dat we over zee gaan naar Kenia en Tanzania en Oeganda. Naar de inlandse stammen. En ze hebben op dit moment een beetje oproer met de Mau Mau. Ik kan er niet binnenkomen als zendeling. Maar ik ga proberen te komen als jager. Ben ik er eenmaal, dan zorgen zij voor de rest. En gewoonlijk ga ik als zendeling naartoe en ga dan jagen. Deze keer doe ik of ik ga jagen, maar ik ben een zendeling. Dus in ieder geval proberen wij alles om bij hen te komen. En broeder Madsen Bozé is al ter plekke en probeert mij daar te krijgen. Organiseert een safari zodat ik kan komen om te gaan jagen. Wel, dan ga ik op deze safari tocht en vervolgens zegt hij, onze broeder Branham is in het land en gaat naar de ambassade. Zou het goed zijn als wij hier nu een kleine samenkomst konden houden? Ziet u zo, zo kan het dan beginnen en steeds verder gaan. We weten nog niet of dat doorgaat of we in staat zijn dat te doen of niet. We proberen het. En ik heb de Heer gevraagd dat als er iets gebeurt, zodat hij het niet kan, er een teken zal zijn voor mij om hier naar Jeffersonville terug te keren en de zeven bezuinen te prediken gedurende juli of augustus, zo ongeveer die tijd. En als we dat doen, we zullen zien vandaag, dan proberen we hier dat schoolgebouw te krijgen met airconditioning, zodat het echt fijn en cool zal zijn. Daar zijn 15 tot 1800 zitplaatsen en er is airconditioning, een groot nieuw gebouw, ongeveer 5 huizenblokken verderop. En een andere keer vroegen wij ernaar, maar ze wilden het ons niet geven. En de man die het ons niet wilde geven, heeft zijn ontslag gekregen. Dus nu is er een man die zegt dat we het kunnen krijgen op ieder moment dat we het willen. Dus we zijn erg blij het te krijgen. Dus we kunnen het nu wellicht krijgen ongeveer in de maand juli. En hoe verder zouden we ervoor willen bidden of het nu de wil van de Heer is, als iets ons ervan weerhoudt? Weet u, ik houd van Arizona. Het is een heerlijk land. Ik heb er altijd naar verlangd daar te zijn. Als je dat een beetje omhoog wilt schuiven, moeder Ben, als je wil. Ze kunnen het niet zien. Nou ja, het doet er niet toe wie erover gaat. Wilt u het wat omhoog doen? Maar ik ben teruggekomen uit dat. Wat zegt u? Oh, alleen de banden. Oh, hier is die andere. Neem me niet kwalijk. In orde, broeder Ben. Dus wanneer ik terugkom uit Arizona, wanneer ik hier aankom, maakt het mij een beetje hees door de verandering van klimaat. Hier hebben wij ongeveer 87 tot 90 en soms 100% vochtigheid. En daar daalt het tot 0 en soms tot een gemiddelde van 1/20 van 1% vochtigheid. U leeft daar gewoon onder een zuurstoftent. En als u daaronder vandaan komt, hierheen, dan kunt u zich voorstellen wat een groot verschil dit in u teweeg brengt. Dus je krijgt last van je keel enzovoort. Pas maar terug waar het was als je wil, broeder Bren. Ik maakte een vergissing en trok hem eruit. Ik dacht dat deze was, maar het was hier waar ze het op plaatsen. Nu, bid voor ons. Ieder van u. Ik waardeer u zeker. Billy vertelde mij van iemand die een mand perziken voor ons meebracht. En gewoon kleine gaven die... Ik kan u gewoon niet genoeg bedanken. Ik weet niet hoe ik het moet doen. En ik voel mij zo onwaardig om zulke dingen van u aan te nemen. Ik bid dat God u zal zegenen. En ik weet dat hij het zal doen. Want hij zei, in zoverre u dit doet aan de minste van deze, in zoverre hebt u het aan mij gedaan. En God zal u zegenen, daar ben ik zeker van. En hoewel Arizona een fijn land is, is er één ding dat ik mis. En dat bent u allen. Dat is waar. Ik mis u allen. Het maakt me niet uit waar ik heen ga. Het maakt niet uit, u bent het niet. Ik heb vrienden over de hele wereld, maar... Het is niet, u bent het niet allemaal. Er is iets met deze kleine groep. Ik weet het niet. Ik denk aan hen. En Tucson is een toeristische stad, weet u. En de kerken trekken aan hen, weet u. Het is nogal moeilijk. Niet erg geestelijk. En omdat er nogal erg veel wedijver is, maakt het dat erg moeilijk. En als ik iedereen van u kon hebben, plus het kerkgebouw, en dan daar wonen, ik denk dat het dan helemaal in orde zou zijn, zie. Maar ik onderstel dat zolang dit hier als kerk blijft staan, en u alle hier blijft komen, dat ik hier zal zijn totdat Jezus komt. Dus bid voor mij, zodat ik zoals ik een ogenblik geleden zei, ik bedoel niet het te herhalen, maar wanneer ik voor u sta, word ik nerveus en ik word weemoedig en sentimenteel en ook onevenwichtig. Ik ben zo om mee te beginnen, dus het verscheurt me helemaal van binnen. Maar om te weten dat waar ik ook heen ga, dat... Ik heb geen groep op aarde, voor zover ik weet, die mij zo nastaat als deze groep. Mogen God ons zo onafscheidelijk laten blijven, dat wij in het komende koninkrijk daar tezamen mogen zijn, is mijn gebed. Stond hij net bij de deur met Bill Dow te praten, terwijl ik daarvoor iemand weer had teruggeleid tot Christus in de andere kamer. Maar toen ik daar met hem stond te praten, 91 jaar oud, zei hij, ik was zwak. Mijn ogen zijn niet meer wat ze geweest zijn. En ik geloof dat ik een paar jaar geleden bij hem kwam toen hij een volledige hartverlamming en een hartstilstand had en stervende was. En juist de dokter die hem behandelde en zei dat hij niet beter kon worden, die dokter is dood. En hier zit Bill Dow, die 91 jaar oud. Ik zei, Bill, je hoeft op aarde niet meer te werken en zo, maar... Ik vraag dit, mogen God u kracht geven, omdat u zoveel van de samenkomst houdt. Die 91-jarige man doorkruist met een auto de natie, of het nu heet, droog, koud, matig, of wat dan ook is, om het woord te horen. God zegene die dappere ziel. Nou, ik heb geen... Ik heb nog één verontschuldiging waarom ik u deze morgen 3 uur vastgehouden heb. En ik deed de boodschap onrecht aan omdat ik het inkortte en gedeelte wegliet en gedeelte ervan oversloeg enzovoort. Dat is de reden waarom ik hun zijde band vasthouden. En ik wil erop terugkomen op een plaats waar het cool is of zoiets. En kon de geest ervaren. Maar dan kijk ik naar u en zie u zelf koel te toewijven. En ik weet dat u het warm hebt en dat scheurt me gewoon aan stukken. Ik wil niet dat u leidt, ik wil dat u zich aangenaam voelt, ziet u. En dat maakt mij bezorgd. Bijvoorbeeld, ik zie zieke mensen. Als ik geen medegevoel heb voor deze zieke mensen, dan kan ik niets goed voor hen betekenen. Ik moet met hen kunnen meevoelen. Precies even de eende met u. Ik moet met u kunnen meevoelen, anders kan ik uw broeder niet zijn. Zie, ik moet gevoel voor u hebben. En dat heb ik, God weet dat de waarheid is. Nu, vanavond zal ik voor de zieke bidden. En ik wil die mannen, broeder Collins en Hickerson en broeder Neville, broeder Caps, de beheerders en allen bedanken voor de fijne rapporten die zijn binnengekomen, hoe u zo ordelijk de gemeente leidt en hoe alles op zijn juiste plaats komt te staan. Ik ben deze mannen dankbaar. De Heere zegen u voor de wijze waarop u probeert een opdracht uit te voeren. En de ene brief naar de andere bereikt mij in Tucson. Broeder Branham, het is niet meer zoals het voorheen was. Het is zo'n verschil. Zo'n gezegende tegenwoordigheid van God. En ik ben daar dankbaar om. De Heere zegene u altijd. Wel nu, ik was in de schrift een klein gedeelte aan het lezen om er misschien vanavond enige woorden uit te nemen en erover te spreken. en een schriftgedeelte te lezen, of een paar schriftgedeelten, om het dan enige ogenblikken tot u over te spreken en dan voor de zieken te bidden. Slechts heel kort, en ik let op de klok. En ik zal proberen het zo snel mogelijk te doen, maar ik denk dat wanneer een groep mensen tezamen gekomen is, de dienst niet volledig zou zijn als niet het woord gelezen wordt of een vermaning of iets dergelijks wordt gebracht. Velen van u hebben gewacht, velen van u moeten vanavond nog mijlen ver rijden. Wat heb ik daar bewondering voor? Ik kijk rond en zie iedereen. Ik denk, thuis daar in Arizona denk ik, wanneer ik hem weer zie, loop ik regelrecht naar hem toe en schud hem de hand en omarm hem. En hier zit u dan. En naar wie? Hoe? Moet ik het doen? Begrijpt u? Ik weet niet bij wie ik moet beginnen en bij wie ik moet ophouden. Maar echt, ik heb u lief. En God heeft u ook lief. Nu, om een tekst te nemen, als ik mij niet vergis, als ik niet het verkeerde schriftgedeelte hier voor me heb, dan wil ik lezen uit 1 Korinthe, het eerste hoofdstuk, te beginnen bij het 18e vers, en ook 2 Korinthe, 12 vers 11, om een tekst te nemen. Nu, als ik dit snel kan vinden, dan wil ik het lezen en daarna bidden en direct beginnen, gewoon een paar minuten tot u spreken over een klein onderwerp. In 1 Korinthe, het eerste hoofdstuk, beginnen we met het 18e vers. Want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er staat geschreven, verderven zal ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal ik verdoen. Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redentwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Mag ik dit nog eens herhalen? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Wat is de wijsheid der wereld dan? Dwaasheid. Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven. Kan ik dat vers nog eens lezen? Luister aandachtig, want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven. Immers de Joden verlangen een teken, de Grieken zoeken wijsheid. Doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. En in 2 Korinthe, het 12e hoofdstuk, het 11e vers, waar Paulus spreekt, ik ben roemende onverstandig geworden. Gij hebt mij ertoe genoodzaakt, want ik had door u aanbevolen moeten worden. Immers, in geen enkel opzicht heb ik ondergedaan voor die onvergelijkelijke apostelen. Ook al ben ik niets. Laten wij bidden. Heer Jezus, wilt u vanavond toevoegen aan deze paar woorden, die in de voorbije dagen zijn gesproken door de grote apostel Paulus, zodat wij ons voordeel mogen doen bij het horen van deze woorden, wanneer wij ze toepassen in onze levens, zodat wij het vaatwerk mogen zijn, het vaatwerk mogen zijn van God, gemaakt in de vorm waarin Hij heeft ons heeft gekozen om in te zijn. Want wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Vanavond ga ik, zo de Heer wil, enkele ogenblikken prediken over het onderwerp de zonderling. Nu, dat is een erg ruwe, ruige tekst om te nemen. Maar ik denk dat het zo min of meer duidelijk maakt hoe ik het wil uitdrukken. U weet dat er van zoveel dingen zijn vandaag waardoor mensen zonderlingen worden, zoals we dat noemen. En die uitdrukking betekent, als iemand het nog nooit heeft gehoord, dat iemand eigenaardig is, dat iemand vreemd wordt voor iemand anders. En ongetwijfeld zijn velen van ons vreemd voor elkaar. Wel nu, op een keer liep ik op straat in Los Angeles, Californië, en daar zag ik een erg vreemd persoon die zich vreemd gedroeg. En hij liep op straat, viel de mensen niet lastig, maar het leek er meer op dat hij een avondwandelingetje maakte. En ik stak de straat over om te zien wat hij deed. Iedereen keek om en lachte hem uit, omdat hij zo eigenaardig deed. En ik merkte op dat er op zijn borst een bord hing. En ik dacht, ik wil zien waarom iedereen zo lacht om deze vreemde, typische man. En hij was, en ik lette op hem, terwijl de mensen naar hem keken. Ze lachten hem uit, maar hij scheen een ander soort glimlach te hebben. Een tevreden glimlach. De mensen waarop de mensen naar hem lachten, was min of meer dat ze hem belachelijk maakten. Maar hij scheen tevreden te zijn met datgene waar hij mee bezig was. Wel nu, dat is heel wat om over na te denken, om tevreden te kunnen zijn, omdat men iets op de juiste manier doet. Hoewel hij een zonderling is voor iemand anders, als hij tevreden is omdat hij vindt dat hij iets goed doet, laat hem dan begaan. En toen ik dichter bij die kleine man was gekomen, zag ik dat heer zo over zijn borst op een plaat of een bord was geschreven: ik ben een dwaas. En onderaan stond: voor Christus. Ik ben een dwaas in grote letters. Helemaal onderaan stond: voor Christus. En iedereen lachte erom. En terwijl die man onder hoongelach en gespot zijn weg vervolgde door de menigte, keek ik om te zien wat er op zijn rug stond. En daar op zijn rug stond een reusachtig groot vraagteken en helemaal onderaan stond: nu, wiens dwaas zijt gij? Wel, ik dacht, hij heeft daar iets. Zie? Hij scheen er echter tevreden mee om een dwaas voor Christus te kunnen zijn. En dat is wat wat Paulus zei: hij was een dwaas voor Christus geworden. En broeder Troy, van de volle evangelie zakenlieden, is een heel goede vriend van mij. En hij is slager. En hij kreeg eens een of ander bacil in zijn hand toen hij varkensvlees aan het snijden was. Misschien zou een man of vrouw hier weten welke bacil het was, maar deze zal je verteren. Om dus zijn leven te sparen moesten ze 3 vingers amputeren. En hij heeft nog slechts 2 vingers aan 1 hand, maar hij is nog steeds slager. En er was een kleine Duitser die bij hem werkte in een slagerij in Los Angeles. En hij bleef maar proberen die kleine Duitser tot Christus te leiden. En hij zei dat hij Lutheraan was en dat alles met hem in orde was. Hij was er tevreden mee een christen te zijn, omdat hij tot de Lutherse kerk behoorde, zoals hij beweerde. Maar op een avond had broeder Troy het voorrecht hem mee naar de kerk te kunnen nemen. Zijn naam was Henry. En Henry in het Duits is Heinrich, en daarom noemden ze hem Heini. U hebt die uitspraak wel eens gehoord. Hij zei: Heini, hoe zou je het vinden om vanavond met mij mee te gaan naar de kerk? Wel, zei hij, ik denk dat ik zal meegaan. Dus hij nam me mee naar de ouderwetse samenkomst, waar ze gebedssamenkomst hielden. En hij raakte echt overtuigd van zonde en gaf zijn hart aan Christus. Oh, wat verheugde die kleine Duitser zich de volgende dag. Op ieder willekeurig moment liep hij met zijn handen omhoog in de lucht door het gebouw en zei: prijs God, dank u Heer Jezus. En hij trok de aandacht van allen, van allen. Ziet u, hij werd een zonderling voor die hele groep slagers. En terwijl hij dan vlees stond te snijden, begon hij aan de Heer te denken en hij zou gaan huilen en zou zijn mes neerleggen en door de gangen lopen. Niet hysterisch, maar gewoon zijn liefde uitdrukkend aan Christus, zeggend: oh, ik hou zoveel van u, Jezus. U weet wel, heen en weer lopend. En zijn baas kwam eraan en zag hem dit doen. heen en weer lopend, huilend, en hij merkte die baas nooit op. Hij dacht aan Jezus. En daar liep hij, met zijn handen omhoog in de lucht, en de tranen rolden over zijn wangen, zeggend: O God, ik heb u zo lief. En de baas zei: Heinie, wat ter wereld is er met jou gebeurd? Hij zei: iedereen, al je collega's, praten over je. Wat is er in hemelsnaam met jou gebeurd, Heinie? De kleine Duitser zei: O baas, hij zei: glorie voor God, ik ben gered. Hij zei: je bent wat? Hij zei: ik ben gered. Hij zei: ik ben met broeder Troy hier naar een kleine samenkomst geweest. En ik werd gered. En Jezus kwam in mijn hart. En nu ben ik zo vol van liefde. Hij zei: je bent zeker naar dat zoutje Moeren geweest. Net. Hij zei: ja. Zei: glorie voor God. Zei: God dank voor de Moeren. Hij zei: weet u, neem nu eens een auto die aankomt rijden en haal al de Moeren eruit. Dan hou je niets over dan een hoop schroot. Wel, ik weet het niet, maar ik geloof dat die kleine Duitsers ongeveer gelijk had. Haal al de Moeren er maar eens uit. Het zijn de Moeren die het bij elkaar houden. En ik denk dat dat het is wat soms de gemeente bij elkaar houdt. Wat de samenleving bij elkaar houdt. Nou, een paar dagen geleden kwam ik terug van een boek aan Prescott en ik keek naar de woestijn. En ik bemerkte buiten Phoenix de Japanse tuinen waar zij bloemen in hadden staan, prachtige bloemen. Toen ik nog een jongen was, hoorde ik onder andere op die plekken het vee, omdat er geen gras was, leefden de koeien door het eten van cactusboontjes enzovoort. En ik bemerkte toen dat ze een weergave hadden gemaakt van het karakter van de woestijn. In de woestijn vinden we dat cactussen en bloemen naast elkaar leven. En bij mij thuis of bij het huis wat we huren van zuster Larsen, ik geloof dat ze hier is deze morgen, ik zag haar. En aan de buitenkant van het huis, daar heeft ze een bloembed met wat aarde, alles daar is zand. En daarom had ze wat aarde in een groot bloembed gedaan aan elke kant van de duplexwoning. En iedere morgen moet ik naar buiten om deze bloemen water te geven. Als ik ze geen water geef, gaan ze dood. En dan zullen ze, dan moet ik ook weer een of andere spuitbus halen en ze besproeien om de luister vanaf te krijgen. De luizen eten ze hen anders op. En wanneer je dan maar een klein beetje verder gaat dan, 9 meter verder, dan zie je daar enkele bloemen groeien die in de woestijn groeien. En dan kun je 6 meter diep graven. Het is gewoon 1 klomp poeder. Niets anders dan alleen maar stof. En daar is totaal geen water. En wie besproeit ze? Zie, deze hier in het bloembed zullen, als je nalaat hen te besproeien en water te geven, worden opgegeten door de witte mieren, torren of de luizen. Maar die ene in de woestijn kan zelfs niet worden aangeraakt door die luis. Ook hoeft hij niet vertroeteld te worden en iedere dag water gegeven. Hij is een product van de schepper. Dit is een namaakproduct. En ik denk dat het christendom voor de mensen vandaag waardeloos is geworden. Omdat we een stelletje namaakproducten hebben gekregen in plaats van echte christenen. Een stel dat vertroeteld moet worden en bespoten om hen in de kerk te laten blijven. Ik stel me voor hoe die eerste gemeente was. En vergelijk het dan met dit namaakproduct van vandaag. Het zou een goedkope reproductie zijn van de originele gemeente. Die echte, stoere gelovigen in God met de Heilige Geest. U hoefde hen nooit te vertroetelen. U hoefde hen geen schouderklopjes te geven en hen te vertellen dat je hen hierin zou halen. Als ze er genoeg van krijgen, dan gaan ze naar een andere kerk. En je belooft een diaken te maken als ze hierin komen en uit die andere weg gaan. Dat zijn bastaardproducten. Ik dacht aan het originele schilderij van Michelangelo, ik geloof het laatste avondmaal. Ik geloof dat hij het schilderde. Beseft u wat het originele schilderij zou kosten? Dat zou onnoemelijk vele duizenden dollars kosten. Dat zou het origineel nog niet benaderen, omdat het boven iedere prijs staat. Die waarde is zo hoog. Maar u kunt een goedkope reproductie daarvan voor ongeveer $2 kopen. Daarom kunnen de mensen de ruwheid van echte wederom geboren gelovigen niet verstaan. Ze worden een zonderling. Weet u, de wereld begint in zo'n toestand te komen, dat je op ieder moment een dwaze nut nodig hebt om het weer op orde te krijgen. Het is nodig dat er een persoon op het toneel komt die een beetje anders is. En hij wordt een nut, een moer, een zonderling voor die generatie. En ik was er onlangs over aan het nadenken. Wie is in staat? Wie is er vandaag geen zonderling? U bent een vreemde voor iemand anders. Ik geloof dat de wereld helemaal krankzinnig aan het worden is. Weet u dat dit een tijd is waarin mensen niet meer kunnen oordelen tussen goed en kwaad of tussen waarheid en misleiding? Weet u dat de politici niet meer kunnen oordelen over goed en kwaad? Hebt u zich gezien hoe ze zich stilhielden toen er gestemd werd op de Bijbel terug moest in de school? Ze weten niet welke kant de politiek op zal gaan. Denk erover na. Ik weet niet hoe het op dit moment in Indiana is, maar in de staat in Arizona is het tegen de wet om de Bijbel te lezen op school. En ik denk dat het net eender is in Indiana. Praktisch overal in de Verenigde Staten. Omdat een ongelovige vrouw het hele programma veranderde. En bedenk, het is tegen de wet om de Bijbel te lezen op onze openbare scholen. Maar met het belastinggeld van de gelovigen wordt in de scholen het ongeloof onderwezen. Politiek. We hebben weer een Abraham Lincoln nodig. Wij hebben weer een Patrick Henry nodig. Wij hebben een Amerikaan nodig die voor zijn rechten durft op te komen. Ongeacht waar de politiek staat en goed noemt en fout. Wist u dat predikers vandaag niet meer kunnen beoordelen wat goed is? Het woord van God of de denominatiekerk? Ze weten niet welke weg ze moeten inslaan. Ze kunnen niet beoordelen wat goed of verkeerd is. Ik weet dat de Bijbel het zegt, maar onze kerk zegt. Ziet u, de mensen zijn niet in staat te oordelen tussen goed en fout. En alles wat tegengesteld is aan de Bijbel is fout. Gods woord is juist en ieder menselijk woord een leugen. Dat is daarmee in tegenspraak. En om daarop te staan in zo'n tijd, om te staan voor wat goed is, dat maakt een zonderling van u. Laten we een paar voorbeelden nemen. Ik stel mij Noach voor in die grote dag waarin hij leefde. Dat grote wetenschappelijke tijdperk waarin zij piramiden en sfinxen bouwden. Waarin ze konden bewijzen door middel van wetenschappelijk onderzoek dat er geen water was in de lucht. Dan komt hier deze oude man tevoorschijn die zegt, er zal regen uit de hemel vallen. Noach was een zonderling voor die generatie. Hij werd een zonderling. Laten we aan Mozes denken. Hoe hij, Mozes, naar Farao ging. Zoals wij er vanmorgen over spraken. Mozes ging daar naar Farao en zei, de Heer heeft mij hier gebracht om deze slaven uit te leiden. Met een stok in zijn hand. Tegen een groot leger. Dat de hele wereld had veroverd. Farao dacht in zijn grote geleerde geest dat Mozes een zonderling was. En hij was een zonderling voor hem. Ik kan mij de profeet Elia voorstellen. In zijn grote dag. Toen alles draaide om mode. Toen Ahab en Jezebel de wereld regeerden, als het ware in die dagen. En al de modieuze kleding en dingen die Jezebel wilde dragen. En hoe alle vrouwen zich net zo kleden als zij. En ze zich verfden en zich gedroegen volgens haar mode. En op de wijze waarop zij zich kleden. En toen verscheen er een of andere idioot op het toneel. Zoals Elia. En hij wederstond die hele natie. Voor Ahab was hij een zonderling. Dat is waar. Toen Amos, de profeet, naar Samaria kwam, was Samaria in die tijd net als Hollywood vandaag. Zoals de vrouwen op straat erbij lopen en zelfs openlijk overspel. Hoe zij zich gedragen en daarbuiten leven. Het is zowat overspel in het openbaar vandaag, vlak voor uw neus. Ging onlangs s'avonds naar een bepaalde plaats om wat eten te halen. En die jongens en meisjes zingen elkaars hals en kusten elkaar als ik weet niet wat. En weet u, mijn kleine zuster, dat dit potentieel overspel is? Wanneer een man u kust, heeft hij potentieel overspel met u gepleegd. U zou hem u nooit moeten laten kussen tot u bent gehuwd. Want de klieren, zowel de mannelijke als vrouwelijke klieren, zijn in de lippen. Begrijpt u dat? En wanneer de vrouwelijke en mannelijke klieren tezamenkomen, ongeacht waar het gebeurt, hebt u potentieel overspel gepleegd. En u behoort u niet door een jongen te laten kussen, doordat die sluier van uw gelaat is opgelicht en u zijn vrouw bent. Doe het niet. Het is het plegen van overspel. Het zal de mannelijke en vrouwelijke klieren mengen. Waarom kust een man een andere man of een vrouw een andere vrouw niet op de lippen? Opdat de klieren niet kruisen. Kinderen worden geboren door het kruisen van klieren. Het is praktisch overal opnieuw openbaar overspel. Kijk op de televisie en alles wat je ziet. En sentimenteel gedoe en zomaar door. En geen wonder dat de immoraliteit aan het toenemen is. Hoe kunnen ze het doen? Zichzelf opwerkend met het kussen van die vrouwen op hun mond. Terwijl ze weten dat het overspel is. God zal het u niet vergeven. Tenzij u zich bekeert. En nu komt deze grote profeet Amos eraan. Hij staat bekend als een van de kleine profeten, omdat er niet te veel over hem beschreven staat. Maar hij had het woord van de Heer en hij keek over die stad uit. En ze waren daar allemaal, mannen zaten in de parken met hun armen om vrouwen heen. Vrouwen met hun armen om mannen heen. Precies een modern Hollywood. En hij liep door die stad heen en zei, bekeert u of kom om. Hij was een zonderling. Hij had zichzelf praktisch krankzinnig voor hen gedragen. Toen Johannes, de doper, op het toneel verscheen, was hij voor de religieuze denominatie van die dag een zonderling. Hij had de gelegenheid om priester te worden, om in de voetstappen van zijn vader te treden. Maar hij weigerde het te worden, omdat God hem uit deze leringen en denominaties weghield. Omdat zijn werk te belangrijk was. Hij moest de komst van de Messias aankondigen. En omdat hij niets te maken had met die Farizeeën, Sadduceeën of wat ze ook waren, kon hij die hele groep verwerpen en zeggen, begint niet te zeggen, wij hebben Abraham tot onze vader. Want ik zeg dat God in staat is uit deze stenen kinderen voor Abraham te verwekken. Voor de religieuze wereld van zijn dagen was hij een zonderling. Juist. Toen Jezus op het toneel verscheen, was hij voor de religieuze mensen van zijn dag ook een zonderling. Want ze zeiden, u bent een Samaritaan. U bent niet goed bij uw hoofd. U bent gek. Met andere woorden, een idioot mens. Hij was dat voor het volk. Uw Heer en zaligmaker. Geen wonder dat Paulus, die opgeleid was door Gamaliel om priester te worden, met de mogelijkheid om op een dag hoge priester te worden, dat hij op weg naar Damascus, toen hij door een bovennatuurlijk licht werd getroffen, opkeek en een Jood zijnde die wist dat de vuurklom zijn volk had geleid, zei hij, Heer, wie zijt gij? Hij zei, ik ben Jezus. En toen hij zijn opvoeding verloochende, verloochende hij al zijn theologische kennis, waarin hij op de scholen was getraind. En hij werd een gewone straatprediker. Hij was een zonderling. Hij zei, ik ben een dwaas geworden. En de mensen dachten dat hij gek was, buiten zichzelf. Hij vertelde Festus, ik ben niet gek. Hij kende pas de Heer. Maar om de Heer te kennen in een religieuze groep. Ik hoop dat u dit niet mist. In deze dag Jezus te kennen, maakt u in een religieuze groep een zonderling. Het is niet veranderd. Ik zou hier een poosje bij kunnen blijven stilstaan, maar ik wil voortmaken voor de gebedsrij. Maarten Luther, die kleine Duitse priester, nam op een dag het avondmaalsbrood, wierp het neer op de trap en zei, dit is niet het lichaam van Jezus Christus. Dit is gewoon brood dat daarachter is gemaakt. En hij verkondigde dat de rechtvaardige zal leven door geloof. Hij was een dwaas voor de katholieke kerk. Ze hadden hem daarvoor kunnen vermoorden, maar hij was een dwaas en ze lieten hem gaan. Maar hij werd een dwaas voor die generatie. John Wesley, in de dagen dat Engeland in diep moreel verval was geraakt, als toen die Wesleyaanse opwekking niet op het toneel was verschenen, de hele wereld was corrupt. Overal was immoraliteit en de Anglicaanse kerk was zo ver teruggevallen, doordat er geen opwekking meer was. Zulk een Calvinistische denkwijze. En John Wesley kwam op het toneel met het woord van heiligmaking, de immorele mensen reinigend. Hij werd een zonderling. Een aanhaling uit het boek van meneer Wesley. Hij liep eens over een pad. En iemand van de Engelse kerk, ze dachten allemaal dat hij gek was. Dus die ging voor hem staan en meneer Wesley was een klein mannetje. En deze grote sterke kerel dacht dat hij hem wel even zou neerslaan. Daarom ging hij voor hem staan. En meneer Wesley liep verder en zei, neem me niet kwalijk meneer, zou u opzij willen gaan? Ik heb haast. En die Anglicaan zei tegen hem, ik ga niet opzij voor een dwaas. Meneer Wesley tikte beleefd tegen zijn hoed en liep om hem heen en zei, ik altijd. Dus je ziet, dat was iemand die een zonderling was. De een was het voor Christus, de ander was het voor de kerk. Dus u bent hoe dan ook iemand dwaas. Ja, toen de Pinkstermensen 50 jaar geleden op het toneel kwamen, zei men, die mensen zijn gek. Ze waren zonderlingen. Dat is juist. Omdat zij, toen zij op het toneel kwamen, al het bederf veroordeelden dat in die tijdperken van de kerk heerste. Maar wat hebben de Pinkstermensen gedaan? Keerden regelrecht terug tot het uitbraaksel waar ze uitgekomen waren. Regelrecht terug in het corrupte stelsel van denominaties. Weet u wat? Het is tijd voor een andere zonderling. Ja. Het is tijd voor een andere. Dat is juist. Nou, merk op. Een nut, een moer. Voordat er een moer is, moet er een bout zijn om die moer op te laten passen. En die moer wordt op die bout geschroefd. Als het niet past, is het een mislukking. Let op. Alle die vastgeschroefd waren in de dagen van Noach, vastgeschroefd aan de evangelieboodschap, werden door Noach die moer, die zonderling, de ark binnengetrokken. Het hangt er vanaf wat uw schroefdraad is, waarmee u wordt vastgeschroefd. Als u bent vastgeschroefd aan de wereld, dan zullen zij aan u trekken. Als u bent vastgeschroefd aan het woord, dan zal dat u trekken. Het hangt er vanaf aan welke u bent vastgeschroefd, aan welke schroefdraad, een nut, u zult volgen. Maar Noach een zonderling geworden met het woord van God, een nut voor het wetenschappelijke tijdperk van het religieuze tijdperk waarin hij leefde. Hij trok diegenen die gered zouden worden de ark in. Amen. En degenen die waren voorbestemd, de bout die voor die moer was gemaakt, die schroefdraad van de bout die moet passen bij die van de moer. De Satan heeft ook enige bouten en moeren. Bouten en moeren van de koninkrijken van deze wereld. En Farao, die was net zo goed een zonderling voor Noach of voor Mozes als Mozes het was voor Farao. Farao had met al zijn wetenschappelijke trucjes zijn natie aan zich gebonden. Noach leidde de gemeente naar het beloofde land door een dwaas te zijn voor God. Het hangt er vanaf op welke manier je schroefdraad loopt. Hij trok de gemeente uit Egypte. Zoals Noach de gemeente uit de wereld naar de ark trok. Mozes trok de gemeente uit Egypte naar het land van Gods belofte. Jezus zei, nu wees voorzichtig, want deze moeren en bouten lijken heel veel op elkaar, dus let goed op de schroefdraad. Hij zei in Matthäus 24, vers 24, het zou bijna de uitverkorenen verleiden. Nu, de Amerikanen en de denominaties wereldwijd hebben weer een zonderling nodig. De Methodisten, de Baptisten, de Presbyterianen zijn allemaal verdeeld in van alles en nog wat en vechten allemaal met elkaar. En tenslotte worden ze allemaal vastgeschroefd aan één dezelfde bout. Dus God heeft hun een bout gegeven en een moer gezonden. De Wereldraad van Kerken. Deze zal hen alle te samen trekken. De Wereldraad van Kerken. Dat is juist. Zeker zal het gebeuren. Deze zal ze te samen trekken. De Wereldraad. Weet u, ze hadden hier niet lang geleden. Er vindt niets plaats of het moet een oorzaak hebben, een reden. De vrouwen willen hun kleren uittrekken. Ze willen shorts dragen. Ze willen nog steeds bij de kerk behoren. Ze willen al die kinis dragen, of hoe je die ding ook noemt. Ze willen dat doen en ze willen toch ook bij de kerk behoren. Ze willen roepen, schreeuwen, dansen, aanbidden. Dat is dan aanbidding. Nee, als ik tijd had, zou ik dat dan nu bewijzen. Dat is de duivel aanbidden. Op die manier dansen en die dingen doen. Ik kan het dan nu bewijzen in de heidenlanden. Ze willen aanbidden en hun getuigenis vasthouden. En toch in de kerk blijven. Daarom gaf God hun een zonderling en moer. Twee of drie van hen. De een heet Elvis Presley, één Pat Boone en Ernie Ford. Ze kunnen liederen zingen en dergelijke en toch claimen een christen te zijn. Het is een zonderling. Een boemoer. Het heeft geen schroefdraad met het woord van God. Goed. Nu. Ik zei dat ik er met een half uurtje doorheen zou zijn en het is op. Maar luister. De wereld wil een zonderling. De duivel ziet erop toe dat ze hem krijgen. Hun schroefdraad is er al voor gereed. Maar terwijl de wereld wordt gereed gemaakt voor een zonderling, is er een volk dat de bruid wordt genoemd. Zij wordt ook gereed gemaakt. Zo zeker als ik hier sta, zal God hun een zonderling sturen, die de bruid uit deze chaos zal trekken, in de tegenwoordigheid van God. Het zal een zonderling zijn, een moer, met de schroefdraad van het woord. Een criticus zei een paar dagen geleden in Tucson tegen mij, zei, weet je, sommige mensen maken u uit voor een zonderling en anderen maken van u een God. Ik zei, wel, dat klopt wel zo ongeveer. Ik wist dat hij probeerde mij te bekritiseren, zie. Hij zei, de mensen denken dat u een God bent. Ik zei, wel, ik weet dat de mensen dat niet deden. Maar ik wist dat hij het niet begreep, omdat hij aan de andere kant van de huid was, zie. Daarom wist ik dat hij het niet begreep. Hij begreep het niet. Dus ik zei, dat is niet al te zeer buiten het woord van God, nietwaar? Gewoon om hem te laten weten dat we de weg niet kwijt zijn. We weten wel waar we staan. We weten wel welke zeilen we hebben gehezen en welke wind er blaast. We weten wat onze schroefdraad is en wie onze zonderling is, onze moer. En we weten hoe we moeten staan. Ik zei, dat is toch niet al te zeer in strijd met het woord van God, wel? Ik zei, bedenk dat toen God Mozes naar de kinderen Israëls zond, God van Mozes een God maakte. Dat is juist. En hij maakte ook van Aaron zijn broer een profeet. Dat is waar. Al de profeten, zei Jezus, waren goden. Zij waren goden. Mannen. Dat is waar. God bedoelt het op die wijze. Luister. Het woord dat wij prediken en het woord dat ik deze morgen sprak, God zich verbergend achter huiden, dassenhuiden, God zich verbergend achter de huid van een man. Zie, dat is wat hij deed. Toen God werd bekendgemaakt aan de wereld, was hij verborgen achter een sluier, achter de huid van een man genaamd Jezus. Hij was versluierd en verborgen achter de huid van een man genaamd Mozes. En zij waren goden. Geen goden, maar zij waren God, de enige God, die eenvoudig zijn masker veranderde. Waarbij hij iedere keer hetzelfde deed. Dit woord brengend. Zie, God deed het op die wijze. Hij weet dat de mens iets wil zien. Ieder van ons die op deze wereld geboren is, heeft dat. Zoals ik deze morgen vertelde, het was aan niemand toegestaan Mozes daarin te volgen. God handelde nooit met twee tegelijk. Hij handelde altijd met één tegelijk. Niemand mocht Mozes nadoen. Het betekende de dood. Natuurlijke dood. Om te proberen hem na te doen. Om hem te volgen in die vuurkolom. Dus niet alle mensen zijn zo gemaakt. U bent niet op die wijze geboren om binnen te treden in dat bovennatuurlijke. Maar God plaatst sommigen op aarde om hem te vertegenwoordigen. Als een ambassadeur van hem. En die ambassadeur is geordineerd door God om in het grote, onbekende, bovennatuurlijke binnen te gaan en te onderscheiden. En dingen naar voren te brengen. Die het natuurlijke verstand niet kan bevatten. Het brengt het geheimenis van God naar voren. Voorzegt dingen die er zijn. En dingen die er zijn geweest. En dingen die er zullen zijn. Wat is het? God. God achter huiden. Menselijke huiden. Precies juist. Sam Connolly. Hij woont in Tucson en eens kwam hij hier vele jaren geleden met meneer Kitt. En hij werd genezen van een chronische maagzweer die hij al jarenlang had. En toen ik afgelopen herfst wegging, had Sam een steen die de specialist in Tucson had onderzocht. En hij was zo groot als een knikker. Een paar dagen daarna. Hij zei, kan ik die steen vanzelf kwijtraken, dokter? Zei, dat is onmogelijk, die steen is te groot. Hij liet dus een taxi voor hem komen die hem naar huis bracht en hij belde op. Hij zei, ik wil dat u naar mij toe komt en voor mijn broer Branham. Waarom belde hij mij op voor zoiets? En ik begon voor hem te bidden. Ik zei, Sam, het is zo, spreekt de Heer. Die steen zal er vanzelf uitgaan. En de volgende morgen nam hij die steen mee naar de dokter. En de dokter zei, meneer Connolly, ik begrijp niet hoe dat gebeurde. En hij zei, ik ben een gelovige in God. En God heeft de steen voor mij naar buiten gebracht. Heeft mij er vanaf geholpen. De man kon het nauwelijks geloven, die dokter. Net zo min als hij kon geloven van die grote tumor die de zijde van mijn vrouw verliet. U weet ervan, zie. Dus hij zei, ongeveer 6 maanden later, dat is ongeveer 2 weken geleden, werd Sam Connolly getroffen door een ernstige hartaandoening. En ik weet de naam niet, die krant, slagader of een bepaald soort hartinfarct of wat het ook is, heel gevaarlijk. Ze beweren dat je er niet van kunt genezen. Een hartaanval en een hartstilstand. En zijn benen waren zo opgezwollen dat zijn enkels dikker waren dan zijn been hier boven bij zijn heup. Ze brachten hem dus bij de dokter. En de dokter zei, breng hem heel voorzichtig naar huis, of naar het ziekenhuis. Sam zei, ik wil niet naar het ziekenhuis. Zei, neem hem mee naar huis en leg hem op bed en beweeg niet uw hoofd, hand of voet gedurende 6 maanden. Zei, u kunt ieder moment sterven. En broeder Norman belde op. En we gingen die avond naar broeder Sam. En wij baden voor hem. En de Heere sprak. De volgende morgen ging Sam naar het kantoor van die dokter en stroopte zijn smalle broekspijpen op en ging voor die dokter staan en zei, kijk naar mij, dokter. En de dokter maakte een cardiogram van hem en hij zei... Ik begrijp het niet. Zei, ga maar aan het werk. Hij zei, bij welke kerk behoort u? Hij zei, ik behoor bij geen van allen. Hij zei, u kunt geen christen zijn zonder tot een van die denominaties te behoren. U moet wel. Ziet, dat was alles wat die dokter wist. Sam was een zonderling voor hem. En voor Sam was hij een zonderling door zo'n vraag te stellen. Wat gebeurde er toen? Sam kwam en hij zei, wat kan ik tegen de mensen zeggen, broeder Brennan, die mij zulke dingen vertellen? Vertellen dat je behoort tot de enige waarachtige kerk. Je voegt je er niet bij, het is geen denominatie, je wordt erin geboren. Een kleine dame, ongeveer 6 maanden geleden, geleund tegen de borst van zuster Norman. Ben haar naam vergeten, een erg aardige kleine vrouw van ongeveer 30 jaar. Zij en haar man waren gescheiden en ze had leukemie gekregen. En ze was in zo'n toestand gekomen dat ze nauwelijks op haar benen kon blijven staan. Ten slotte werd het zo erg dat de dokters haar op bed legden. En de dokters bezochten haar totdat het einde naderde. Ze gaven haar nog te leven tot de volgende woensdag. Ze zou de volgende woensdag dood zijn. En mevrouw Norman kreeg haar op de een of andere manier uit het bed, bracht haar hierheen. En ze moest haar omhoog houden op een stoel. En terwijl ze daar zat, dat kleine ding, naar voor en achter vallend, zo grauw als ze maar kon zijn, haar huid helemaal geel van die kanker, leukemie. Ik zei, wel, ik kan voor u bidden, zuster. En ze probeerde te spreken, tranen in de ogen. En ze zei, ik zei, bent u een christen? Ze zei, ik ben een methodist. Ik zei, ik vroeg of u een christen was. En ze zei, bedoelt u het behoren bij een christelijke kerk? Ik zei, nee mevrouw, ik bedoel, bent u geboren uit de geest van God en hebt u de Heer Jezus lief? Ze zei, wel, ik heb altijd tot de kerk behoord. Ik zei, als God u zal laten leven, wilt u me dan beloven dat u tot mij zult terugkeren en dat u mij de weg tot God duidelijker zult laten uitleggen? Ze zei, ik beloof God alles als hij mijn leven spaart. Ik zal hem dienen. Precies op dat moment kwam er een visioen en zei, zo spreekt de Heer. Maak jezelf niet gereed, verscheur de dingen voor je dood overmorgen. Dat was op maandag en ze zou spoedig sterven. U zult niet sterven. Vorige week zondag, een week voor deze zondag, zat ik met haar in de kamer. Was 30 pond of zoiets aangekomen. De dokter zei dat er geen spoor van leukemie, waar dan ook maar, kon worden gevonden. En ze wilde meer weten en ik stuurde haar naar een irrigatiekanaal om gedoopt te worden in de naam van Jezus Christus. De manier van de Heer mag een zonderling zijn. Maar als ik zal zijn opgeheven, zal ik alle mensen tot mij trekken. Ik bezocht Leo, Messier, de jongen die vroeger die banden opnam. Hij heeft nu een caravanpark. En ik had voor sommige mensen gebeden en ik bad voor een kleine dame, genaamd Loka, ik hoop dat het was. En ze had 14 operaties wegens kanker ondergaan. En de dokter hadden haar opgegeven om te sterven. En er werd voor gebeden en haar werd verteld dat ze niet zou sterven, maar zou leven. En er is nergens meer een spoor van te vinden. En dat is de aanleiding geweest dat er van haar familie 28 mensen stonden gered en gevuld met de Heilige Geest. Mag een zonderling zijn, maar het trekt alle mensen tot hem die zullen komen. Hun schroefdraad komt overeen met die van het woord. Ziet u wat ik bedoel? Eergisteren kreeg ik een brief binnen, hij ligt daar in de ordner. Afgelopen herfst, toen ik daar op een jachttocht was. Of afgelopen voorjaar, het is een jaar geleden. We waren daar boven bij de weg aan het jagen. Met een Indiaanse jongen genaamd Oscar. Daar, waar de Engelse seren, zoals ik u hier vertelde, die caribou en die zilvertip grizzlybeer aan ons zou geven. Ieder van u herinnert zich dat. Die jongen dan, toen ik naar binnen ging, hij wandelde de tent binnen afgelopen voorjaar. En toen Bud me vroeg in gebed voor te gaan, hij had zijn handschoenen uitgedaan, hij reed. Deed hij zijn handschoenen aan en stond klaar om naar buiten te gaan. En hij was een katholiek. Hij wilde daar niets mee te maken hebben. Maar afgelopen herfst stond hij, als hij kon, naast mij. Toen zijn moeder daar stervende lag met een hartaanval, zei hij, zou u niet mee willen komen en voor haar bidden? Ik ging mee naar die kleine hut van die indianen daar. En daar stonden ze allemaal verzameld om deze moeder. En ze was stervende, kende geen woord Engels. En de Heilige Geest kwam neer, vertelde de moeder door een tolk, haar dochter, wat had plaatsgevonden, wat er aan de hand was. Vertelde zelfs haar naam, vertelde wat ze was en tot welke stam ze behoorde. En hoe dit zou plaatsvinden. En de moeder was ogenblikkelijk genezen. En de volgende morgen ging ik op weg, te paard, terug om hen te ontmoeten. 40 mijl terug voor een schaap. En daar zaten ze allemaal, ze was helemaal bezig op een paard te klimmen om heen te gaan om elandvlees te drogen. En ik zei, gisteravond toen ik bad, zei ik, onze vader die in de hemelen zijt. Ik zei, Louise, ik, dat was een katholiek gebed, jullie begonnen allemaal en toen natuurlijk, toen verliet ik jullie. En ik zei, nu ga ik eenvoudig God bedanken, wij zeggen geen gebeden op, wij bidden. Ik zei, wij zijn geen katholieken meer. Ze zei, wij geloven zoals u gelooft. Wij willen dat u ons allemaal meeneemt en ons doopt op de wijze waarop u doopt. Wij willen de Heilige Geest. Op de terugreis. De jongen had zijn paarden verloren. Maanden ervoor kon ze niet vinden. En de gids voeterde hem uit en zei, Oscar, je zou toch beter moeten weten dan die paarden zo achter te laten. Die beren, vooral grizzlies, zullen in dit jaargetijde die paarden opeten. En hij bleef vlak bij me staan. En op een avond zei hij, mag ik u iets vragen? Ik zei ja. Zei, broeder Branham, bid God. God geeft mij mijn ponies terug. Ik zei, Bud zei dat de beer hen heeft opgegeten. Zei, broeder Branham, vraag God. God geeft Oscar zijn ponies terug. Ik zei, geloof je dat, Oscar? Hij zei, ik geloof. God maakt mijn moeder beter. God vertelt u waar beer was, waar wild was. Die God weet waar wild is, weet waar mijn paarden zijn. Een jaar geleden, terwijl ik daar stond met Fred Selfman, die hier vanavond is, en Billy Paul, mijn zoon, de Heilige Geest kwam neer. Ik zei, Oscar, je zult je ponies vinden. Ze zullen in de sneeuw staan. Daar ligt de brief. Hij schreef mij vorige week. Ik kreeg hem vrijdag. Hij kwam hier aan. Het ligt daar precies op de stapel. Voor de Branham, Oscar, vindt ponies staande in de sneeuw. Hoe ze konden leven, weet niemand. Daar, die jongen, in dit jaargetijde juni. Dan is daar zoveel sneeuw. Het is daar wel 6 tot 9 meter hoog rondom. Hoe konden ze het de hele winter uithouden in deze canyon? Oscar kon bij ze komen op sneeuwschoenen, maar hij kan zijn pony natuurlijk geen sneeuwschoenen aantrekken. Maar hij vond ze overeenkomstig het woord des Heren. Het mag zonderling klinken, maar geloof het eens. Het hangt er vanaf hoe je draadrichting loopt. Nu, de draad zal niet passen bij een denominatie, het zal slechts passen bij het woord. Maar er zijn enige mensen op aarde die dat woord geloven. Er zal een zonderling voor nodig zijn om die bruid erin te doen opgaan. Die de schroefdraad heeft, want de bruid en de bruidegom zijn één. En die God is één en dat woord is God. Het moet schroefdraad hebben, passend bij het woord. En het zal de bruid uit deze denominaties trekken. Ja, hij wilde me bekritiseren. Weet u, het herinnert mij aan datgene waar wij vanmorgen over spraken. God die zichzelf verbergt achter de huiden. De huid van een man. Een klein verhaal en dan stop ik. Neem me niet kwalijk dat ik u hier nu ongeveer 45 minuten heb vastgehouden. Daar was een huis, een christelijk huis. En er was een... Ik vertelde dit aan deze criticus. En in dit huis geloofde men in God. Ze hadden daar een kleine jongen. Maar als het stormde, was hij doodsbang. Hij zou onder twafels of wat dan ook wegkruipen als het zou weerlichten. Dus op een avond woedde er een zware storm om die boerderij waar ze woonden. En de bomen zwiepten heen en weer. En de bliksem weerlichtte. Werd al laat op de avond. Moeder zei tegen Junior. Wel, Junior, ga naar boven en ga naar bed. Zei, wees nu niet bang, ga maar naar boven. Dus kleine Junior ging met zijn pyjama aan, achterom kijkend, half huilend, de trap op en ging liggen, probeerde te gaan slapen en bedekte zijn hoofd. Hij kon niet in slaap komen. Die bliksem flitste langs het raam. Toen riep hij, oh mama, Kom hier naar boven en slaap bij mij. Hij had gezegd, Junior, er zal niets met je gebeuren, die bliksem kan je niks doen. Zei, mama, kom toch hier boven bij mij slapen. De moeder ging die trap op en ging op het bed liggen bij haar junior. En ze zei, Junior, mijn kleine jongen, moeder wil jou iets vertellen. Ze zei, Junior, wij zijn een christelijke familie. Wij geloven in God. En wij geloven dat God ons in stormen beschermt. Wij geloven dat. En wij geloven dat God voor de zijne zorg draagt. En zei, ik wil dat je dat gelooft, Junior. Dus, wees niet bevreesd. God is met ons. En hij zal ons beschermen. Junior snoof een paar keer en zei, mama, dat geloof ik ook. Hij zei, maar wanneer die bliksem zo dicht bij het raam is, heb ik liever dat ik kan voelen dat God een huid heeft. Dus, ik denk dat er heel wat volwassenen zijn die hetzelfde denken. God, met huid erop. Het mag zonderling klinken voor de wereld, maar het trekt alle mensen tot hem. Laten we bidden. Hemelse Vader, deze kleine verhalen over ervaringen zoals deze gebeuren soms met een reden. En toch, hoe ruw het ook mag klinken, we begrijpen het in de taal waarin ze hebben plaatsgevonden. We danken u dus vanavond, Heer, dat God in ons voor zichzelf een woonplaats kan maken. We zijn dankbaar dat er een verzoening tot stand werd gebracht. Het bloed van die ene rechtvaardige, Jezus, die de volheid van God was, de volheid van de Godheid lichamelijk. En dat hij zijn kostbaar leven aflegde, niet dat het van hem werd afgenomen, maar hij legde het vrijwillig af, zodat wij ons in hem zouden kunnen verheugen in de volheid van zijn tegenwoordigheid, in de Shekinah glory waarin hij leefde. Zodat onze zielen geheiligd zouden mogen worden door dat bloed. Zodat de grote heilige geest zelf in ons zou kunnen leven. En wij worden leraren, profeten, enzovoort, voor de mensen, voor hen, Heer, die in nood zijn. Gaven van God. God die zichzelf manifesteert. De grote gaven van God, die hij uitstraalt in de tegenwoordigheid van dit moderne tijdperk. En die ruwe uitdrukking, Heer, om een zonderling te zijn. En wij weten dat het in deze tijd soms nodig is, omdat de wereld in een sleur terechtkomt, net zoals de kerk vandaag. Het is slechts voegen bij nieuwe kerken en nieuwe denominaties. Een man die optreedt met het woord, wordt verondersteld een zonderling te zijn. Een gek persoon. Zoals die grote apostel Paulus, die opgeleid werd om een theoloog of priester te zijn. Maar toch zei hij dat hij een dwaas werd voor de glorie van God. Hij verzaakte zijn opleiding, zodat de mensen zouden luisteren naar zijn hoogbeschaafde woorden. En hij zei dat hij niet kwam met meeslepende woorden van wijsheid van mensen, zodat hun geloof niet dergelijks zou rusten. Wat heeft de kerk zich daartoe gekeerd vandaag, zoals hij profeteerde? Na mijn vertrek zullen wolven binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen. Maar hij zei dat hij tot hen kwam in kracht en manifestaties van de Heilige Geest, zodat hun geloof zou zijn in God. Vader, hij werd een dwaas voor de wereld, om Jezus te kennen. En dat doen wij vandaag ook, Heer. Er zijn hier mensen die verondersteld worden gek te zijn, omdat zij bereid zijn God te vertrouwen voor hun genezing, voor hun eeuwige bestemming, die hun reputatie op het spel zetten, door hem te aanbidden. Hen dankend, hen prijzend, hun geest loslatend om God te aanbidden. Ze worden verondersteld om gek te zijn. Maar u zei dat de dwaasheid van God, als wij dwazen zijn, was sterker en wijzer dan de wijsheid der mensen. Want mensen kennen door hun wijsheid God niet, maar door de dwaasheid der prediking behaagde het God hen te redden die konden worden gered. Wij bidden God of de grote auteur van dit woord zou willen komen vanavond en de zieken genezen. de verlorenen redden. We vragen het in Jezus' naam. Amen. Ik zou God met iets willen vergelijken, zodat u niet verward raakt door wat ik vandaag heb gezegd. God is een grote diamant. De eeuwige. En wanneer een diamant wordt gewonnen in de blauwe gesteente van Afrika, ik ben in die mijnen geweest, heb het gadegeslagen, in die grote, wel, hoe ze dit bewerken en de diamanten eruit halen, hoe ze door de pletmachine gaan, die grote blauwe vuurdiamanten, zwarte diamanten, die komen eruit en ze hebben niet veel vorm, een bepaalde vorm, ze zijn slechts één grote steen. En werkelijk, op dat moment hebben ze geen vuur in zich. Het is slechts een diamant, een steen. De meeste rond en glad. Maar deze diamant moet geslepen worden. Het is tegen de wet om een ongeslepen diamant te hebben. Hij moet geslepen worden en dan heb je een certificaat nodig waar je hem hebt gekocht, want ze zijn miljoenen dollars waard. En ik vergelijk God met die diamant. Nu, een diamant wordt zodanig geslepen dat het zal reflecteren wat aan de binnenkant ervan is, het vuur dat in die diamant zit. En het moet op ieder plekje, ieder kantje geslepen worden, tot het drie punten heeft. Maar bij een diamant drie punten, maak bij een diamant drie punten en een lichtstraal zal door deze drie punten breken in zeven kleuren, ziet u? Het vormt zeven kleuren. En let nu op. God werd verwond om onze zonden, verbrijzeld om onze ongerechtigheden. Zie, hij werd geslagen, verbrijzeld, die grote diamant, zodat vanuit hem de gaven aan de gemeente zouden mogen reflecteren. En het gaat niet om het licht, omdat het licht moet terugkeren wanneer de zon ervan weggaat. Terug naar waar het van afgeslepen is. Maar ieder klein stukje dat er tijdens het slijpen van afkomt, wordt niet weggegooid. Het wordt in gebruik genomen. Veel daarvan worden grammofoonnaalden. En deze naalden, die van de diamant worden afgeslepen, brengen muziek ten gehore die op een plaat is opgenomen. En ik hoop dat u ziet wat ik bedoel. Wanneer de naald van Christus, de gave van God, op de Bijbel wordt geplaatst, spreekt het van de verborgen geheimenissen van God aan de gelovigen. Hij kent de geheimen van het hart. Hij kent ieder persoon. Gelooft u dat? De diamant zou niet zeggen, ziet u wat ik ben? Het gaat erom waar hij vandaan komt. De diamant is een diamant omdat hij van een diamant is afgehaald. Op diezelfde wijze is het met de gave van de geest aan een persoon. Het is een deel van die diamant. Het is gezonden, naar beneden gebracht, geplaatst in een gave om uitleg te geven, te prediken, te onderwijzen. Er zijn vijf geestelijke gaven. Apostelen, profeten, leraars, herders en evangelisten. En ze zijn er allemaal om het lichaam van Christus op te bouwen. En zo zeker als er leraren zijn en herders, zo moeten er profeten zijn. We weten dat. En wij geloven dat God in de laatste dagen gemanifesteerd zal worden onder zijn volk aan het uitverkoren zaad overeenkomstig de Bijbel in de vorm van een profeet. Dat is precies in overeenstemming met het woord. Niet dat de man God is, maar dat de gave God is. Zie? En dat is die naald. Nu, een speld zou geen goede weergave produceren van die plaat. Een normale naainaald zou geen goede weergave voortbrengen, maar een diamant is het beste dat er is. Een naald met de punt van een diamant zal een helder geluid produceren. Mogen God vanavond. Uw grammofoonplaat van dit leven. Wat er ook verkeerd mag zijn met u, wat u ook maar zou verlangen van God, mogen de grote meester die de naald in zijn hand houdt, mogen hij hem op uw leven plaatsen en aan ons openbaren waarom u hier bent, wat u wenst. Dan zullen wij weten dat hij hier is. Hemelse Vader, wilt u het toestaan voordat ik deze gebedsrij begin? Niet omdat ik het erop aanstuur, maar wilt u het toestaan, zodat de mensen het mogen weten? Misschien zijn hier Vreemdelingen voor gebed, ik ken ze niet, maar u wel. En Paulus zei, als u in tongen spreekt en er is geen uitleg of het sticht niet, zullen de mensen zeggen dat u gek bent. Maar wanneer iemand profeteert en openbaart wat er in het hart is, dan zullen zij zeggen, waarlijk, God is met u. Mogen het opnieuw zo zijn, God, in dit late uur. U beloofde het, en zo zal het zijn, in de naam van Jezus Christus.
Amen.
Nu, ik vraag mij af hoeveel zieke mensen zijn hier vanavond. Gaf Billy gebeds, zijn er wel gebedskaarten uitgereikt? Dat deden ze wel. Ik veronderstel dat ieder ziek persoon een gebedskaart heeft gekregen. Maar ik weet niet wat u erop geschreven hebt. Ik denk dat hij u gewoon een kaart heeft gegeven. U schrijft erop wat u wilt. Is het niet zo? U kreeg de kaart. U zette erop wat u maar wilde. Ik ken u niet. Hoeveel hier weten dat ik u niet ken en toch bent u ziek? En u zou dit mogen zeggen. Wat heb ik u vandaag horen zeggen? God achter huiden. God achter een menselijke huid. Zichzelf versluierend. Maar wanneer u geestelijke ogen hebt, zou u ze kunnen opendoen en hem zien. Zien wie hij is. En u gelooft dat. Jezus zei, hij die in mij gelooft zal ook de werken doen die ik doe. Meer dan deze zal hij doen, want ik ga naar de Vader. Nu, indien u met geheel uw hart gelooft, hoeveel hier zijn ziek en weten dat ik u niet ken, niet weet wat verkeerd is met u, steekt als uw hand op en zegt, ik ben ziek, ik heb een nood. Hoeveel hebben verlangens in hun hart? Niet ziek, maar hebben verlangens. Weet u wat? In orde? Ik zag niemand daar die niet zijn hand opstak. Nu, ik weet niet. Ik ken deze man die hier zit. Ik ben er zeker van dat het broeder James is. En ik denk dat dat zuster James is. Broeder Ben, ken ik. Soms alleen uw gezicht. De broeder die de foto's neemt. Maar laat iemand achteraan ergens. Ik doe deze uitdaging op grond van en bij het sluiten van deze boodschap. Weet u dat God beloofde dat dit in de laatste dagen zou gebeuren? Hij deed de belofte. Nu, ik kan het niet laten plaatsvinden. Ik kan dat niet. Hij moet dat doen. Hij is degene die het doet. Niet ik. Niet ik. Maar ik geloof in hem. Anders zou ik hier niet staan en u iets vertellen waarin ik niet geloofde. Nu bid en zeg, Heer Jezus, ik ben onderwezen in de Bijbel dat u nu een hogepriester bent, die aangeraakt kan worden door de gevoelens van onze zwakheden. Maakt me niet uit waar u bent. Zeg eenvoudig, ik geloof u. En door geloof, geloof ik wat die man vandaag zei. Dat was het wat die engel mij vertelde. Zorg ervoor dat de mensen u geloven. En wanneer ik het woord van God vertel, is het niet de zaak om mij te geloven, maar het is het woord geloven. Wanneer het niet overeenstemt met het woord, geloof het dan niet. Maar wanneer u gelooft dat dit het woord is, dan, wat het ook mag zijn, bid. En geloof. En zie of hij nog steeds in staat is te openbaren wat in uw hart is. En iedereen weet dat de Bijbel zegt dat het woord van God scherper is dan een tweesnijdend zwaard en de gedachten en overleggingen van het hart onderscheidt. Dat is de wijze waarop Abraham wist dat dat God was toen hij kon vertellen wat Sarah achter in de tent zei waaraan ze dacht. Toen hij zei, ik zal u bezoeken, en Sarah dacht in haar hart, dat kan helemaal niet. Nu, ik zei dat hij hier is om u te genezen. Hoe denkt u daarover, als u slechts zou geloven? Nu, ik kan het niet, ik heb geen enkele mogelijkheid. De hemelse Vader weet dat, zie, ik moet het eerst zien. En wat ik zie, zeg ik. En wat ik niet zie, kan ik natuurlijk niet zeggen. Maar hij is nog steeds God. Zou het uw geloof versterken als hij het zou doen? Het verwart me een beetje als ik op die manier predik. Maar hij is hier. Ik ben mij daarvan bewust. Ik let op een man met zijn hoofd gebogen die precies hier zit en zijn vrouw zit naast hem ook biddende. Precies hier. U hebt iets op uw hart. Uw vrouw bidt. U hebt een last op uw hart. Het is voor uw schoonmoeder. Dat is waar. Gelooft u dat God mij kan vertellen Wat er verkeerd is met uw schoonmoeder, ik ken u niet. We zijn vreemden voor elkaar, klopt dat? Gelooft u dat God mij kan vertellen wat er verkeerd is met haar? Ze is niet hier. Ik zie een grote afstand. Ze is in het oosten vanaf hier, ze is in Ohio. Dat is juist. Ze lijdt aan een toestand met haar bloed. Laat uw vrouw de zakdoek nemen waar ze nu op huilt en op haar leggen. Twijfel niet, ze zal gezond worden. Gelooft u dat? Hier zit een kleine dame hier vlak voor mij. Zij huilt. Er is iets verkeerd met het kind, ik weet niet. Nee, er is niets verkeerd. Ze heeft slechts een wens. Ze heeft een verlangen om de doop met de Heilige Geest te ontvangen. Dat is zo spreekt de Heer. Geloof het kind, je zult het ontvangen. Dat is waar, twijfel niet. Hier zit een dame aan het eind van de rij. Zij bidt. Ik ben een vreemde voor haar, maar zij is overschaduwd. U hebt operaties ondergaan. Ik veronderstel dat wij vreemden zijn voor elkaar. Ik ken u niet. U kent mij niet, misschien alleen maar door over mij te horen. U komt hier niet vandaan, u bent een vreemdeling onder ons. U komt uit Wisconsin. De stad is Milwaukee. En uw moeite is kanker. Het is in de borst. Operatie na operatie, doch zonder succes. Laat het geloof dat de zoon van zijn kleed aanraakte. Het nu precies geloven. Laat het in uw hart zinken, het zal gebeuren. Heb geloof. Een man die daar op de hoek zit. Hij bidt voor zijn moeder. Hij is een vreemde voor mij. Ik ken hem niet. Maar hij bidt voor zijn moeder. En zijn moeder heeft hetzelfde als deze vrouw heeft, kanker. Of ze is bevreesd dat ze het heeft. En het is zo, en het is zo. Er is een man waar u voor bidt. En die man heeft last van zijn rug. Hij is ook, ik zie hem, onder invloed, hij is een alcoholist, uw broer. U komt niet hier vandaan, u komt uit Illinois. Gelooft u dat God mij kan vertellen wat uw naam is? Farmer. Is dat juist? Steek uw hand op. Geloof. Daar is iemand die over iemand heen knielt, biddende. Over iemand die op een draagbaar ligt. In orde. Gelooft u, dame, dat wat u hebt gehoord de waarheid is? U gelooft. Als ik u kon genezen, zou ik het komen doen. Maar u bent al genezen door Christus. U moet het slechts geloven. Die dame die daar staat te bidden, bad voor u dat u aangeraakt mocht worden. Ik ken u niet, maar God kent u. U bent ook van buiten de stad.
Dat is waar.
Dat is waar. U komt uit Illinois. Dat is precies juist. De stad heet East Moline. Illinois. U lijdt aan kanker. U bent de vrouw van een voorganger. Gelooft u? U zult sterven zoals u daar ligt. Waarom accepteert u hem niet vanavond en zegt, ik kan in mijn hart met mijn geloof uitkomen boven iedereen dat hier is. Ik geloof dat ik genezen ben. Ik ben in de tegenwoordigheid van God. Sta op, geloof en ga naar huis en wees gezond. Daar staat ze. Gelooft u allen met geheel uw hart? Laten wij God prijzen. Hemelse Vader, wij danken u voor alle uw goedheid en genade. We danken u daarvoor dat u nog steeds hier bent. Precies te midden van al onze moeite. Terwijl de hele wereld bedorven is, bent u hier. Laat uw geest, Heer, altijd bij ons blijven. Wij zien dat u hier bent, God. Met huid erop. In menselijke harten. Geloof schenkend. En openbaring. En visioenen. U bent God in uw gemeente. God in uw mensen. Wij danken u hiervoor, Heer. En mag iedereen vanavond één van hart geloven. En mogen zij gezond worden. Door Jezus Christus' naam bid ik. Amen. Hoeveel aan die kant hebben gebedskaarten? Laten diegenen die aan die kant zitten naar achteren gaan. En hier door het midden van dit pad komen. Degene aan deze kant op, die deze kant op. Neemt uw plaats in en komt deze kant op. En zodra zij klaar zijn, laat deze rij de andere kant nemen. Oudsten, kom hierheen. Broeder Roy, de Heer zegen je. Ik wist niet dat je daar zat. Ik wil ogenblikkelijk de diakenen van de kerk hier hebben. Als ze erbij kunnen komen, vanaf de plaats waar ze zijn. Kom hier wat helpen. Ik wil dat een ieder waarvoor gebeden zal worden, zijn hand opheft. En mij dit na zegt, Heer, ik geloof. Help u mijn ongeloof. Ik geloof dat in uw tegenwoordigheid, wanneer ik uw woord volg, en mijn vanavond de handen worden opgelegd, ik mijn genezing zal aanvaarden. In Jezus' naam, amen. God zegen u. Let nu op. Het gebed des geloofs zal de zieke oprichten. Wanneer zij hun handen op de zieke leggen, zullen zij herstellen. Hij vertelde Noach dat het zou gaan regenen. Hij zei nooit, zodra er voor u gebeden is, zult u gezond worden. Hij zei, zij zullen herstellen. Hij vertelde Noach dat het ging regenen. Het duurde 120 jaar, maar het regende. Hij vertelde Abraham dat hij een baby zou krijgen bij Sarah. Het duurde 25 jaar, maar hij kreeg hem. Vertelde Jesaja dat een maagd zwanger zou worden. Het duurde 800 jaar, maar zij werd zwanger. Is dat juist? Hij beloofde het. Het doet er niet toe hoe lang het duurt. Hij doet het hoe dan ook. U gelooft dat. Kom naar voren nu. Daar wil ik even de zangdienst leiden. Wilt u die koren weghalen? Laat nu iedereen in gebed zijn. Onze hemelse Vader, wij gaan nu uw verordeningen gehoorzamen door deze zieke mensen de handen op te leggen. Ik weet niet wat u nog meer zou kunnen doen, Heer. Want u hebt in uw woord gezegd dat u hun genezing betaalde. U hebt bewezen dat u hier vanavond bij ons bent, het woord. Dat de gedachten die de harten, in de harten zijn, kan onderscheiden. U hebt bewezen dat u te midden van ons bent. En ik bid u, Vader, dat uw woord, wat niet kan falen, zo'n werkelijkheid mag worden voor ieders hart. Want u zei, indien u het kunt geloven, niet twijfelt, maar het gelooft. Zeg tegen deze berg, word opgeheven en twijfel niet, maar geloof dat het zal gebeuren. Hij zei niet wanneer. U vertelde de mensen op het Pinksterfeest daar naar boven te gaan en te wachten. U vertelde nooit hoeveel uren, dagen, u zei totdat. Nu zijn zij gekomen om hun genezing te aanvaarden. Mogen zij, totdat de bevrijding komt, aan iets anders denken dan aan hun genezing. Wij gehoorzamen u als gelovigen door hen de handen op te leggen. In Jezus Christus' naam. Amen. In orde, ik kom nu dichterbij. U bent genezen. God zegen u, dat is goed. Jezus, ik bid nu voor deze zakdoeken. In Jezus Christus' naam. Amen. Ik vraag me af of we die woorden kunnen veranderen. Nu geloof ik. Nu geloof ik, Heer. Alle dingen zijn mogelijk. Nu geloof ik. Gelooft u dat wat we gevraagd en verlangd hebben, zal worden toegestaan? Het zal gebeuren. Ik zag enige wat van mijn Italiaanse vrienden van Chicago, een paar ogenblikken geleden toen ze door de gebedsrij gingen. Hoeveel kennen zuster Batazzi van Chicago? U weet wel, ze had kort geleden een geestelijke inzinking, heel ernstig. Maar op de morgen van het christelijk zakelijke ontbijt, vertelde ik je zuster, onder de inspiratie van de Heilige Geest, ze huilde over naar één kant en ze kon zichzelf eenvoudig niet overeind houden. Ik zei, zuster, u zult niet onmiddellijk herstellen, maar u zult gezond worden. Ik zei, het zal of 18 maanden duren, of 2 jaar, zo ongeveer, dat u gezond zult zijn. En ik sprak onlangs met haar, ik hoorde haar getuigen, zo blij, was nog nooit zo gelukkig geweest in heel haar leven. Ze reed in een auto. Ze had geen vrede, de tegenwoordigheid van God scheen van haar te zijn geweken. Het was natuurlijk een nerveuze toestand, u weet wel, en plotseling kwam het terug met een grote stroom van vreugde en de kracht van de Heilige Geest was op haar. Ze huilde, ze riep het uit en ze had een geweldige tijd. Ongeveer 3 of 4 weken geleden, of een maand. En ik hoorde haar vorige week zonder getuigen, ze zei, broer Bernd, toen ik thuis kwam, noteerde ik het en nam die band. En het was op de kop af, 18 maanden. Amen. Amen. Heb je hem lief? Is hij niet wonderbaar? Nu, diezelfde Heilige Geest die precies kan voorzeggen, zonder 1 keer te missen, gedurende al deze jaren, heeft vandaag door zijn woord geprobeerd u te onthullen dat God niet een of ander object is dat heel ver weg is of een historisch iets. Hij leeft tegenwoordige tijd, zijn woord wordt gemanifesteerd. Hij beperkt zichzelf in een menselijke sluier, in zijn gemeente, openbaart zichzelf door uw geloof en mijn geloof, samen, tezamenkomend, de eenheid van God tot stand brengend. Ik kan niets doen zonder u. U kunt niets doen zonder mij. Net zo min kunnen wij iets doen zonder God. Dus tezamen vormen wij de eenheid, de verbondenheid. God zendt mij voor dat doel, u gelooft het, daar vindt het plaats. Zo is het precies, zie. Het wordt volmaakt bevestigd. Het maakt me niet uit wat er verkeerd is met u, wat iemand heeft gezegd. Wanneer u vanuit uw hart gelooft dat u gezond zult worden, dan zal niets het kunnen tegenhouden. Hij zei het zo. En hij zei, hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woord zal nooit voorbij gaan. Gelooft u dat? Hoeveel willen voor mij bidden wanneer ik uitga naar andere samenkomsten? Ik ben degene die gebed van nodig heeft, zie. Iedereen heeft mij laten vallen, zie. Behalve u. En toch is daar buiten nog zaad. Ik stuurde een brief naar Zuid-Afrika. Ze wilden me niet binnenlaten. Tenzij ik een papier tekende dat ik op de ene plaats iedereen 3 keer zou dopen. 1 keer voor de Vader en 1 keer voor de Zonen en de Heilige Geest, voorover. En op de andere plaats moest ik achterover dopen, 1 voor de Vader en dat als leerstelling onderwijzen. Ik schreef hun een brief. Ik zei, de Heilige Geest heeft gedurende de laatste paar jaren geprobeerd mij terug te brengen in Afrika. Hij wil mijn bediening daar gebruiken, waar 30.000 mensen op 1 middag Christus aannamen. Ik zei, onthoud, het bloed van deze zielen is op uw handen en niet op de mijne. Ik heb aangeboden om te komen, maar u wilde het niet. Ik vraag me af wat er van komt in deze dag, als Jezus de Zoon van God door de kerk is afgewezen. Het woord verworpen. Maar ondanks dat, maakt hij nog steeds zichzelf bekend aan zijn volk. Bent u daar niet dankbaar voor? En ik liet vanavond een rij voorbij gaan, legde mijn handen op hen, sommige bejaarde vrouwen, sommige jong, sommige oud, sommige jonge mannen, oude mannen, net zo bezweet als ikzelf. Ik dacht, zit het daar te luisteren naar het woord, waarvan de rest van de wereld denkt dat het krankzinnig is, zie. Zij zijn de bout, zie. En God is hier om het vast te draaien, om u heel uit uw ziekte omhoog te trekken. Het is een belofte van het woord. Onthoud nu, het zal gaan trekken, ik zal hen trekken. Wanneer ik opgeheven ben, zal ik hen trekken. Hij zal het uit u trekken. Zeker zal het dat, geloof hem slechts. Heb geloofd in hem. Betwijfel hem niet, geloof hem. Bid voor mij, wanneer u niemand anders hebt om voor te bidden, denk dan aan mij. En dan? Tot we elkaar weer ontmoeten. Till we meet and meet. Dank u wel om zulke lange einde te rijden. God bescherm u als u naar huis gaat. Groet al de christenen. Groet hen van deze groep hier. God vrede zij op u. Shalom. Weet u, er zijn sommige, vele dingen die ik niet weet, maar er zijn een paar dingen die ik wel weet. Ik ben zo dankbaar voor u. Ik ben zo blij met u verbonden te zijn. Ik ben zo blij één van u te zijn. God zij met u. Hij zal het zijn. Hij zal u nooit verlaten. Hij zal u nooit in de steek laten. Hij wil u niet verlaten. U bent nu door die sluier heen gebroken. Ik ben zo blij om vanavond broeder Palmer te zien, een van onze samenwerkende voorgangers uit Georgia. Broeder Junior Jackson is hier ergens in het gebouw achteraan, in de hoek. We zijn blij hem te hebben. Hier zit broeder Don Ruddle. Oh, zoveel. Ik weet niet of ik iemand oversla. En hier is broeder Ben Bryant. En veel van de anderen. Hier, Wilbur Collins. De fijne broeder, we zijn zo blij u alle hier te hebben. Ik vraag mij af, of wij nu een moment op onze voeten zouden kunnen gaan staan. Laten we nu onze hoofden buigen. Komt u nabijheid van die gemeenschap met de geest? Laat me het neurien.
Kijk
de broeder McKinney in Ohio op. Ook bij ons, broeder John Martin en zijn broer. Ik ben zo blij u allemaal te hebben. Misschien zou ik u zelf niet hebben gezien, broeders. Hij kent u. Tot wij weer ontmoeten. Mogen mijn hart en het uwe met Gods hart één zijn, totdat wij elkaar weer ontmoeten. Waar we nu onze hoofden buigen voor gebed. Ik probeer iedere prediker te laten weten dat we blij zijn om hen hier te hebben. Al de leken u, mensen uit Tennessee, Ohio en vanuit het hele land. Ik ontmoette vandaag enige vrouwen, helemaal uit Boston. Vanmorgen waren hier onze gekleurde broeders ook daar vandaan.